Dankjewel.
Ah, perfect. Dankjewel. Goed verzorgd. Ik hoop niet dat de mensen van de techniek nou in de paniek schieten, maar... Oké, nou, ik vind het altijd prettig om een beetje ook te kunnen lopen. En het woord te kunnen doen. Dan blijf ik zelf in beweging. Dan blijven jullie ook wakker. Weet je wel, dan moet je naar hier kijken en zo. Goedemorgen allemaal. Zo fijn dat, om weer in jullie midden te zijn. Dat is enige tijd geleden. En dan krijg je dat probleem natuurlijk. Kijk, goed opgelost. Enige tijd geleden, maar ik heb denk ik weer een heel mooi woord voor jullie om te delen. En ik hoop dat je met verwachting ook gekomen bent vandaag om van God te ontvangen. Want je kunt op twee manieren naar de dienst komen. Je kunt komen halen, maar ik vraag me ook af, komen we ook wel eens wat brengen? En het is zo mooi om dat vandaag ook te doen met elkaar. En wij hadden vanochtend... Als jullie weten, we hebben 3 kinderen en er was natuurlijk moederdagfeest. En er moest van alles uitgepakt worden en gedaan worden. We hadden besloten om het ontbijt deze keer niet op bed te doen. Dat scheelt een hoop broodkruimels in je bed. Maar het was wel ontzettend leuk. De kinderen hadden van alles gemaakt en voorbereid. En ik wil vandaag ook een beetje spreken tot de moeders, maar ook tot ons allemaal. Ook aan jullie als gemeente. Wij gaan... 2 gedeeltes lezen met elkaar. Een gedeelte uit het Nieuwe Testament en een gedeelte uit het Oude Testament. En u mag met mij bladeren naar Timotheus, de 2e brief. Bijna achteraan in uw Bijbel. Twee Timotheus inderdaad. Dan het eerste hoofdstuk. En dan vanaf vers 3 tot en met 7. Daar staat het volgende geschreven. Dit is Paulus die een brief schrijft aan Timotheus. Paulus is een soort mentor en Timotheus is een leerling van hem. En hij schrijft het volgende. Ik dank God die ik aan mijn voorouders aandien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar om u te zien. Om met blijdschap vervuld te worden. Dus hij schrijft een brief aan die leerling. Ik zou het zo fijn vinden om jou weer te zien. En dan herinnert hij zich het volgende. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is. En dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. En daarom herinner ik u eraan... De genadegave van God, die in u is, door oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Tot zover uit het Nieuwe Testament. En dan zou ik graag met u willen doorbladeren naar het Oude Testament. En dan lezen we in Jeremia 18. Dat is een beetje in het midden van je Bijbel. Jeremia 18. Dan lezen we vanaf het eerste vers. Jeremia 18, vanaf het eerste vers. Daar staat het volgende geschreven. Het werk van de pottenbakker. Het woord... dat van de Heere gekomen is tot Jeremia. Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. En daar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker en zie, hij was op draaischijven een werkstuk aan het maken. Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. Toen kwam het woord van de Heere tot mij. Zou ik met u niet net zo kunnen doen als deze pottenbakker, huis van Israël, spreekt de Heere, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand, huis van Israël. tot zover. Prachtige beeldspraak die Jeremia hier aanhaalt. Geroepen door God om dit beeld te delen en op te schrijven voor ons. Zodat wij daar vele jaren later nog iets uit mogen leren en van opdoen. Waar ik met u vandaag over zou willen spreken is het volgende. Het verschil tussen een etalage en een werkplaats. Het verschil tussen iets zien en iets wat wordt gemaakt, wordt gevormd. En ik hou ervan om een beetje, want ja, we zijn toch niet met enorm veel mensen, maar ik zou het heel mooi vinden om even wat interactie te hebben. Als u aan een etalage denkt, waar denkt u dan aan? Noem eens even wat. Mooie dingen die klaarstaan. Ja, ja, wat nog meer?
Een etalagepop.
Een etalagepop. En die staat dan op een bepaalde manier natuurlijk. Ja. Het wordt gepresenteerd. Ja. Ja.
Mooie muziekapparatuur die gepresenteerd zijn.
Ja, alles. Ja, het is mooi gepresenteerd en mooi uitgelicht. Perfecte kleding. En het ziet er allemaal prachtig uit. Ja. Nog iets? Wat zegt u? Heel mooi. Meestal achter glas. Je kunt er niet echt aankomen. Heel mooi gevonden. Ja. Meestal staat de prijs erbij. Ja. En als het een dure zaak is, dan staat de prijs er niet bij. Is je dat wel eens opgevallen? Ja. Noem eens wat kenmerken van een werkplaats. Als je je ogen dicht doet en je loopt daar binnen, wat zie je dan? Werkbank, gereedschap. Geluid en lawaai. Is het er schoon? Is het er opgeruimd? Stoffig.
Er wordt gewerkt.
Ja. Spaanders. In plaats van glas kun je er echt bij. Ja. Wat nog?
Functioneel.
Wat zegt u?
Functioneel.
Functioneel? Ja, hoe het is ingericht, hoe dat het is opgezet.
Niet voor de
opsloek
of mooi, het is gewoon...
Rauw.
Ja, rauw, puur, functioneel, praktisch.
Ja, heel mooi. Ja.
Er wordt iets gemaakt.
Heel kenmerkend. Want dat zagen we in het huis van de pottenbakker, waar dat hij binnenkwam. Hij zag dat de pot nog niet volmaakt was, maar dat de pottenbakker er vervolgens mee verder ging en die pot verder ging vormen. Noem nog eens iets. Wat zegt u? Oh ja. Ja, heel mooi. De maker in de werkplaats maakt iets unieks. Het is geen seriewerk. Heel mooi gevonden, ja. Als we kijken naar de gemeente van Jezus Christus, zoals die is, zou dat dan eerder een etalage zijn, of zou het een werkplaats zijn? Leuk om over na te denken, hè? Want de wereld verwacht van ons dat we een etalage zijn. En misschien verwachten we dat zelf ook wel. Als we in de gemeente komen, ja, dan moet de koffie op de juiste temperatuur zijn. Het avondmaal moet precies klaar zijn. We willen de mooiste muziek hebben en we willen de beste aanbiddingsleiders hebben. Maar is dat echt het beeld van een gemeente? Is de gemeente niet veel meer een plek waar dat gewerkt wordt, gebouwd wordt, gemaakt wordt, waar een unieke individuen samenkomen en gevormd worden. En als het dan toch niet helemaal goed gaat zoals de Heer het had bedoeld, of zoals de maker het had bedoeld, dan begint hij opnieuw te boetseren en te maken. Het probleem van vandaag de dag is dat wij niet in een samenleving leven van de werkplaats, maar wij leven in een samenleving van de etalage. Als je Instagram of Facebook of Twitter of TikTok hebt, dan gaan die beelden er altijd over hoe mooi dat ze uitgelicht zijn. Hoe je de beste selfie kan maken, hoe dat je de mooiste foto van datgene wat je allemaal meemaakt kunt laten zien. En als het toch niet helemaal mooi is, dan heb je van die filters over je foto heen, dat je hem precies mooi kan maken. Precies mooi uitgelegd. En als je denkt, nou ja, ik ben vandaag toch niet zo heel knap, dan maak je hem gewoon zwart-wit. En je kunt vlekjes bijwerken en als er niet iets helemaal goed is, dan zet je er een leuk karaktertje bij. En het ziet er perfect uit. En we posten het en we hopen dat we natuurlijk zoveel mogelijk likes krijgen erop. Onze samenleving is erop gericht om een etalage te zijn. En lieve mensen, als we heel eerlijk zijn, ook naar onszelf, dan kijken we ook liever naar een etalage, naar iets wat af is, wat mooi is, wat volmaakt is, wat puur is, dan dat we een werkplaats inlopen. Want dat is onhandig, er liggen spullen in de weg en het ziet er allemaal niet zo heel fraai uit. Het is een beetje rauw en functioneel. Ja, ik zie toch liever een mooie etalage. Ja, en voordat u zegt van ja, nou ik vind zo'n werkplaats vind ik eigenlijk ook wel heel erg mooi. Ja, toch is dat niet helemaal zo. Want stel je voor je zou de Jumbo inlopen of je zou de Lidl inlopen en het zou eruit zien als een werkplaats. Nee, wat is dat voor een kromie? Dan denk je, ja, hier ga ik niet binnenkomen. Maar doordat onze samenleving zo opgebouwd is en dat wij ook zo kijken tussen het verschil tussen een etalage en een werkplaats, is dat ook de neiging hoe dat we kijken naar ons leven. Als je eerlijk kijkt naar elkaar en wat we elkaar te geven en te bieden hebben, dan zoek je misschien in jezelf, in je eigen leven ook wel naar een plek waar dat je veel meer een etalage kan zijn dan een werkplaats. En mijn oproep voor vandaag is om voor jezelf af te vragen, op welke manier kijk ik nou naar de wereld? Op welke manier kijk ik naar deze gemeente? Maar misschien nog wel belangrijker, op welke manier kijk ik naar mezelf? Ben ik iemand die een work in progress is? Ben ik iemand die nog aandacht en werk behoeft? En mag ik op die manier naar mezelf kijken? Of moet ik toch al af zijn? Moeten er toch al etalagewaardige elementen in mijn leven zijn? En dat is wat in het Nieuwe Testament, in dat stukje wat ik net las, ook terug liet komen. Het was het verhaal van Paulus en van Timotheus. Paulus was een leraar en Timotheus was een leerling. En het schetst ook een beetje de relatie in de gemeente zoals die is. Je hebt een leraar en je hebt een leerling. En hier ook, we trekken met elkaar op als gemeente. U zet stappen als gemeente. En je trekt daarin samen op. De een heeft de ander nodig. Je kunt geen gemeente in je eentje zijn. Ja, ik vier thuis wel kerkdienst en zo. Ja, zo heeft God het niet bedoeld. Hij heeft bedoeld dat u samenkomt en dat u samen optrekt en dat u samen onderweg gaat. En daar heeft Paulus het precies over. Hij zegt, ik verheug mij over datgene wat u daar doet. En hij heeft Timotheus meegenomen. En Timotheus is lang genoeg bij hem geweest, is lang genoeg met hem opgetrokken om, ik zal maar zeggen, dat wat Paulus heeft, als het ware, af te geven op Timotheus. En Timotheus is iemand in de werkplaats geweest en hij is gevormd en hij is gebruikt en hij is klaargemaakt voor de bediening die hij daar heeft. Hij is naar Efeze gestuurd door Paulus en Timotheus moet daar eigenlijk orde op zaken gaan stellen. Er is van alles in die gemeente aan de hand. De een weet het nog beter dan de ander. De een die is alleen maar bezig met uiterlijkheden en die moet, ja, ze moeten met de mooiste kleding naar. En de ander heeft het over het eten, wat ze wel en niet mogen eten. En de ander heeft het over de koffie, hoe dat die gezet moet worden en niet gezet moet worden. En de ander die zegt, ja, er is geen programma, er is geen. Eigenlijk lijkt het wel een beetje op de gemeente zoals we die vandaag de dag ook om ons heen zien. Er is altijd wel iets te doen, er is altijd wel commentaar, er is altijd wel iets te bewegen in de gemeente. En Timotheus gaat daar naartoe en die krijgt een opdracht van Paulus. Zorg dat ze weer terug op die weg komen. Bemoedig ze, help ze en zorg dat ze verder gaan daarin. En wat ik zo mooi vind is dat Paulus teruggrijpt op het geloof van oma en van zijn moeder. Paulus roemt het geloof van zijn oma Lois en zijn moeder Eunice. Zie je dat staan in dat vers? Mm-hmm. Hij zegt, het geloof wat werkzaam was in jouw oma en wat werkzaam was in jouw moeder, dat zie ik bij jou ook weer terug. De generaties hebben hun dienst bewezen in het leven van Timotheus. En toen ik daarover nadacht, is dat Paulus ziet natuurlijk Timotheus. En net zoals dat ik hier sta, zien jullie niet de generaties die voor mij zijn geweest. Mijn moeder en mijn vader zien jullie niet. Mijn opa en mijn oma zien jullie niet. Alleen zij hebben allemaal bijgedragen tot de persoon die ik nu ben. Ze hebben allemaal invloed gehad in mijn leven. En koers gegeven en richting gegeven aan mijn leven. En zo als ik ook naar u kijk, u heeft ook allemaal een vader en een moeder gehad. Of heeft nog steeds een vader en een moeder. Of een opa en een oma. En de een heeft daar een goede invloed in gehad en de ander heeft daar een minder goede invloed in gehad. Er zijn mensen die hun ouders helemaal niet kennen, of hun vader of hun moeder. Maar allemaal dragen we een gedeelte van die bloedlijn in ons leven. Maar we zien ze hier niet. Maar toch hebben ze bijgedragen. En de bijdrage die Eunice en Lois hebben gehad in het leven van Timotheus is van onschatbare waarde geweest. Want dat heeft ervoor gezorgd dat Timotheus kan functioneren in de bediening die hij heeft. En lieve mensen, ook voor u geldt, of jij nou kinderen of kleinkinderen of neefjes of nichtjes hebt, allemaal draag je bij aan invloed in het leven van kinderen. Je kunt het overdragen. Ik had laatst een gesprek met, vorige week had ik een gesprek met een meisje en de preek die ik vorige week gaf, die ging over afwijzing. Over hoe vaak dat we met afwijzing in ons leven te maken krijgen. En wat voor invloed dat vandaag de dag nog steeds kan hebben. Dus als je als kind op bepaalde momenten bent afgewezen in jouw leven, dat zelfs op de dag van vandaag nog steeds invloed kan hebben. Herkenbaar? En dat kan een meester zijn geweest, maar dat kan ook een ouder zijn geweest. En deze jonge dame die kwam naar mij toe aan het einde van de dienst en ze zegt, toen je dat woord sprak, dat kwam recht bij mij binnen. Want ze zegt, ik ben vroeger als kind ben ik geadopteerd. En mijn ouders hebben mij al vanaf de geboorte af aan afgewezen. Zij konden niet voor mij zorgen. Ik snap het nu allemaal, nu dat ik ouder ben en dat ze niet in staat waren om voor mij te zorgen. Maar overal in mijn leven waar dat ik nu kom, heb ik voortdurend het gevoel dat mensen mij eigenlijk niet echt willen. Alsof ze mij afwijzen. En ik weet verstandelijk dat het niet zo is. Alleen zit het zo diep van binnen, ik kan het bijna niet loslaten. En toen vroeg ik aan haar, ik wist dat zij kinderen had, en toen vroeg ik aan haar, hoe ga je nu om met de opvoeding van jouw kinderen dan? Want jij hebt je kinderen wel bij je. En toen zei ze iets heel krachtigs. Ze zei, ik wil breken met dat verleden. Ik wil breken met het verleden dat ik ben afgewezen. Ik wil breken met het verleden dat ik niet welkom was. En zij zegt, ik geef mijn kinderen alle liefde en warmte die ze nu nodig hebben. En ik vind het vreselijk als zij afgewezen worden, want dat is dan een gevoelig punt voor mij, zegt ze. Maar ik doe er alles aan dat ze weten dat ze geliefd en geborgd zijn. Dus zelfs in omstandigheden waarin dat we zelf niet het goede voorbeeld gezien hebben, heb ik mensen gezien die kunnen breken met het verleden en wat ze achter zich hebben gelaten. En vervolgens toch een weg kunnen kiezen van acceptatie, van heling en daar een verandering in kunnen aanbrengen. En dat is precies wat ik bedoel over een etalage en een werkplaats. Als zij had gedacht, ik ben een etalage en alles moet perfect in orde zijn. Nee, zij wist met haar gebrokenheid en de afwijzing die zij in haar leven had meegemaakt. En misschien ook u heeft misschien ook een afwijzing in uw leven meegemaakt. En misschien heeft u daar nu nog steeds mee te maken. Zelfs in die situatie wist zij deze situatie om te keren en te draaien voor haar eigen kinderen. Dus zij kon breken daarmee. En dat is precies wat ik bedoel. Als zij had gedacht, ik ben een etalage, was ze er nooit naar van niet gekomen. Maar doordat ze wist, daar moet aan mij gewerkt worden. Ik heb verandering nodig. Steeds moet er weer aan mij geschaafd worden. En dit is niet mooi, dat moet opnieuw geboetseerd en dat moet opnieuw gemaakt worden. Ik kan daar aan blijven werken. Ik vond het zo mooi wat zij vertelde. En zo zie je dat zowel de... Ik kom uit een heel warm nest voor. Mijn ouders die hebben me enorm vertroeteld, vooral mijn moeder. Ik kon werkelijk bijna niks. Er was onvoorwaardelijke liefde. Alles wat ik deed was fantastisch. En was incredible, weet je wel. Het was over de top. En dat is misschien ook niet helemaal goed, maar... Ik heb daardoor zoveel vertrouwen van mijn ouders gekregen. Dus daar zat een hele positieve kant aan. Maar er zijn ook dingen in mijn leven gebeurd die hele negatieve effecten hadden. Maar als ik zou bedenken dat ik in een etalage zou leven, dan zou alles in orde moeten zijn en alles volmaakt moeten zijn. Maar dat is niet wat het woord van God ons leert. En zelfs als wij denken dat we niet uit een bloedlijn naar voren komen die goed is geweest, die breuken en cracks heeft gehad in ons leven, dan nog ben je nu geënt op een bloedlijn van Jezus Christus. En dat is een volmaakte bloedlijn. Hij heeft u volmaakt. Je hebt als het ware een bloedtransfusie gehad, waarin dat hij de volmaakte bloedlijn in jou en mij kan vervolmaken. Wat ik ook mooi vind is, en uw zuster haalde dat net al een beetje aan, is als die kunstenaar of die arbeider of die timmerman in die werkplaats bezig is, dan is het zijn stuk werk waar dat hij mee bezig is. Hij boetseert het, hij maakt het, het is geen productiewerk zoals we in een etalage kunnen zien. Het is handgemaakt. Hij heeft er precies zijn eigen kunst aan kunnen maken. Maar tegelijkertijd, terwijl dat hij met dat werk bezig is, dan zie je de houtsnippers en de schilfers en het zaagsel. En de houtkrullen zie je liggen op de grond. Je ziet de repen stof, die zijn misschien aan de kant geknipt. Er liggen overal draden. En als mijn vrouw bezig is, zij houdt heel erg van handwerk en van naaien en zo. En ze heeft haar eigen plekje waar dat ze dan werkt. Nou, als ik daar binnenkom, jongen, dan moet je echt... Je moet alles aan de kant schuiven. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk, bid voor mij. Maar dan moet je haar ook niet storen. Dan zit ze helemaal... is ze helemaal aan het werk. En is ze bezig om iets moois te maken. En ze heeft dan een paspop. En dan hangt dan een jurk aan. Of iets wat ze aan het maken is. En dan gaat ze daarmee aan de slag, aan het werk. En je moet haar dan niet... En ze doet dat met de grootste zorgvuldigheid en liefde is ze daar mee bezig. En zo stel ik de Vader ook voor, dat hij met jou bezig is, met u bezig is, om datgene te maken wat nodig is. En soms moet daar een stuk vanaf, soms is er een stuk wat niet helemaal in orde is en wat bijgemaakt moet worden. En de houtschilfers en de houtkrullen zie je op de grond liggen. Dat zijn de pijnlijke momenten die er in jouw leven zijn geweest, maar die moesten eraf. Die moesten eraan voorbij gaan. En ook zo in deze gemeente. Ook in deze gemeente zijn er dingen gebeurd die misschien nodig waren om af te schaven, om bij te schaven, om houtkrullen, om zaagsel te krijgen. Het is een werkplaats als gemeente. En tegelijkertijd zul je moeten ontdekken, wat is God nu aan het doen? Wat is hij aan het maken? Wat is hij aan het creëren? Wat voor kunstwerk is hij nou mee bezig? En zo'n kunstwerk kan laten zien dat je als het ware al af wilt zijn. Of dat je al mooi wilt zijn. Maar dat is niet het doel van de maker. De maker die heeft een beeld in zijn hoofd. En hij gaat dat vormen. Hij gaat dat maken zoals hij dat wil. Het is niet het maaksel zelf wat bepaalt wat hij moet worden. Het is de kunstenaar. Het is de maker die bepaalt wat er gemaakt gaat worden. En als iets niet helemaal goed is, staat er in vers 4, dan begint hij opnieuw te boetseren. Dan is het nog niet mooi genoeg, dan is het nog niet zoals de maker het graag zou willen. En zo ook in het leven van Paulus en van Timotheus, daar grijpen ze terug eigenlijk op dat geloof van die moeder en van die oma. Daar wilt hij opnieuw benadrukken, ja, maar dat is zo ontzettend belangrijk, dat je weet waar dat je vandaan komt. En ik vond het ook zo mooi om daarin te zien, want het frappante is in dit stukje, de vader wordt helemaal niet aangehaald van Timotheus. Het geloof van de vader wordt hier niet geroemd. Het lijkt wel of de vader afwezig is in dit verhaal. Afwezig is in het leven van Timotheus. Het is niet zo dat Timotheus niet een vader heeft gehad. Hij heeft wel degelijk een vader gehad. Maar die was van Griekse afkomst. En waarschijnlijk niet gelovig. Dat weten we niet helemaal zeker. Maar dat kunnen we niet precies herleiden. Maar zijn vader was Grieks. Dus hij komt eigenlijk uit een huwelijk voor waar dat de een gelooft en de ander niet gelooft. Hoe herkenbaar is dat ook vandaag de dag? Ook vandaag de dag kennen we relaties waarin dat de ene partner wel gelooft en de andere partner niet gelooft. Hoe hou je dan je gezin staande? Hoe hou je dat dan recht op Gods weg? En alles wat deze moeder en wat deze oma gedaan hebben, ze hebben voortdurend de lessen van de Heer Jezus overgebracht in het leven van Timotheus. En bij Timotheus begon er iets te groeien, begon er iets te ontstaan. En begon er iets te bewegen van datgene wat God in het leven zou kunnen doen. Dus onderschat alsjeblieft nooit datgene wat u in uw kleinkind of in uw neefje of in uw nichtje of in uw zoon of in uw dochter kunt brengen. Elke keer als ze komen, als ze op bezoek komen of als ze voorbij komen of als ze naast je zitten op de bank. Elke keer is dat een moment dat je iets van God kunt laten zien. Zodat net zoals dat in het leven van Timotheus die hand van de maker zichtbaar werd, zo kan ook de hand van de maker zichtbaar worden in het leven van uw kinderen, van uw neefjes, van uw nichtjes, van uw kleinkinderen. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat voor God nooit iets te kapot is. Er is nooit iets te beschadigd. Er is nooit iets te vervormd. Er is nooit iets te onaf waar God niet zijn weg mee kan gaan. Waar hij niet een twist of een draai of opnieuw daaraan kan gaan bouwen en kan gaan maken. En zoals deze relatie misschien hadden ze wel een gelukkig huwelijk, dat weten we allemaal niet. Maar we weten wel dat in die geloofsopvoeding dat daar iets anders zat. Dat daar die vader absent was. Dat hij er niet een bijdrage aan heeft geleverd. Maar hoe belangrijk is het dat de rol van de moeder en van de vrouw daarin werd benadrukt of wordt benadrukt. Twan begon vanochtend al met Spreuken 31. En zo mooi om de vrouwen daarin te eren. Want veelal, ook als we in de kerken kijken, dan zijn veelal de vrouwen die voorop gaan. Terwijl het Gods woord eigenlijk zegt dat de mannen voorop horen te gaan. En horen te bouwen. Maar het zijn vaak de vrouwen die het kinderwerk doen. Die allerlei dingen klaarzetten. En vaak de vrouwen die gepassioneerd geloven. Maar ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is om dat vast te houden. Niet om te zeggen, ja, de mannen moeten meer, ja, die moeten meer opstaan. Maar het is zo belangrijk dat u als vrouw bijdraagt in het leven geven van deze gemeente. In het leven geven van je eigen gezin. Van de mensen waar dat jij invloed op hebt. Want jouw bijdrage is zo ontzettend belangrijk. En zoals ik hier sta, zo heeft mijn moeder een bijdrage geleverd. U kunt haar niet zien, maar zo hebben ze ook in uw leven een bijdrage geleverd. En het voorbeeld wat ik net van die jonge dame aanhaalde, dat er ook iets kapot en gebroken kan zijn. En zelfs daaruit kunnen mooie dingen voortkomen. De vraag is alleen hoe dat u daarop reageert. Hoe dat u daarmee omgaat. Als u met de mindset of de bril van de etalage daarnaar kijkt. Dan zegt u, ja, daar kan nooit iets goeds uit voortkomen. Uit de pijn en het verdriet wat ik heb meegemaakt, daar kan nooit iets moois, iets heels en iets compleets uit voortkomen. Maar als je in de hand van de maker bent, dan kan hij daaraan werken, dan kan hij daar iets in doen. Dan kan hij de bitterheid die je voelt, kan hij daarin transformeren tot iets moois. We kennen dat lied wel, hè, van uw tederheid genas wat er bitter in mij was. God is de God van de omkering, van de verandering. Op het moment dat het in de etalage staat, dan is het af. Dan lijkt het alsof er niks meer aan gedaan mag worden. Ja, je mag het licht nog iets anders zetten. Ja, je mag de arm nog net iets omhoog zetten. Maar als je in de werkplaats bent, in de hand van de maker, dan mag het veranderen en dan mag het bewegen. Zoals God dat graag wil. Nou, en wat ik u vandaag zou willen meegeven is, als u kijkt naar uw eigen leven, hoe heeft God ons bedoeld? Hoe wilt hij met ons werken? Hoe wilt hij met ons mee zijn? Probeer alsjeblieft dat beeld van die etalage, van die volmaakte mens, los te zien. En tegelijkertijd heeft God ons volmaakt gemaakt. En in die werkplaats, daar gebeurt van alles. Daar vindt van alles plaats. Daar wordt aan u gewerkt. Daar wordt aan mij gewerkt. Daar wordt aan geschaafd. Daar wordt aan bijgewerkt. En dat is ook de manier hoe dat u kijkt naar uw gezin, naar uw omstandigheden, naar de dingen die wij meemaken in ons dagelijks leven. En elke keer is het zaak om de dingen in die werkplaats van God te brengen. Een week of vier geleden hadden we een connectgroep met ons en het was bij ons thuis. En er was een moeder en die komt nu al een paar keer bij ons in de connectgroep. Ze wordt meegenomen door iemand uit onze groep. Ze komt nog niet naar de kerk toe. En ze raakt zo in contact met die groepsleden. En iedereen vertelt waar dat hij doorheen gaat en wat de dingen zijn die we meemaken. En we openen Gods woord en we lezen daaruit en we leren daaruit. En zo was er ook een moment dat we aan het einde altijd bidden. Dus dan bidden we voor de noden die er zijn. En we houden een schrift bij. En in dat schrift houden we dan de gebedspunten bij. En elke keer als er dan iets verhoord is, dan denken we, yes, wat gaaf dat God dat doet. En ook zij had de euvele moed verzameld. Ze zegt, ja, ik wil ook graag een gebedspunt inbrengen. Maar ik weet niet zo goed hoe dat gaat of hoe dat moet. Ik zeg, nou, vertel maar eens. En ze vertelde over haar gebedsnood en ze zegt, mijn oudste zoon, die is 14, maar die heeft COVID gekregen, maar hij herstelt niet. Zijn longfunctie die blijft enorm achter, terwijl dat hij sport, hij is altijd hartstikke gezond geweest, super fit geweest, maar op de een of andere manier, nu krabbelt hij er niet bovenop. En we gaan naar de dokter toe en we hopen dat hij herstelt. Nou, ik zei, nou weet je wat, dan brengen we dit ook als gebedspunt naar voren. Nou, en ik weet niet hoe dat met u gaat als u dan zo'n gebedspunt, dan heb je misschien 4 of 5 gebedspunten. En voor elk gebedspunt bid je even passievol of eerst even passiemindering, zou ik maar zeggen. Maar je gaat bidden voor die punten. En net zoals dat ik voor het ene punt had gebeden, hadden we ook voor dit punt gebeden. En iedereen bad dan voor een bepaald punt. En ze vertelde, en dat was zo grappig, want we hebben een WhatsApp-groep. En dan in die WhatsApp-groep had ze de dag daarna gebeden. Lieve mensen, het gaat veel beter met onze zoon sinds gisteravond dat we hebben gebeden. En ik denk, huh? Ik was zelf verbaasd door het gebedspunt. Dat het al zo snel verhoord was. Heer, ik denk, heer, wat doet u dat snel, wat bijzonder dat u dat doet. En zij zelf was ook verbaasd door wat er gebeurd was. Haar zoon die herstelde en uiteindelijk, nu gaat het hartstikke goed met haar zoon. Is weer helemaal op en top fit. En hij doet het hartstikke goed. En zij komt nu samen met haar gezin in de kerk. Hoe mooi is dat? Maar ik zat zelf te denken, wat als deze vrouw nou de mindset had gehad van de etalage? Dan had het af moeten zijn, dan had het compleet moeten zijn, dan had het in orde moeten zijn. Ja, maar God, waarom doet u niks en waarom grijpt u niks niet in? En zo kijken wij ook vaak naar ons eigen leven. Heer, waarom verandert uw situatie nu niet? Het zou best kunnen zijn dat God begint te werken, dat hij aan de gang is. En wat ik zo krachtig vond van deze vrouw, is dat zij de moed had om haar gebedspunt naar voren te brengen. en te vertellen, ja, ik weet eigenlijk niet wat er moet gebeuren, maar misschien kunnen we er wel voor bidden. En dan breng je het in de werkplaats van de maker. Op het moment dat jij je zorg of je probleem of je nood in die werkplaats van de maker, dan kan de maker daaraan bezig. Dan kan die daarmee aan de slag. Maar als je denkt, nou ja, het is een etalage en het moet goed zijn en het is in orde zo, oké. Dan blijf je maar met die mindset ernaar kijken. Maar breng het in de werkplaats van de maker. Dan kan hij daarmee aan de slag. Of het nou gaat over uw eigen leven, of over het leven van uw gezin, of in het leven van deze kerk. Probeer dat vast te houden, het beeld van de maker. Hij is bezig met u te vormen en klaar te maken, zodat hij precies dat kunstwerk krijgt wat hij nodig acht. Amen. Amen.